zou willen één vers lezen uit Psalm 94 en u hoeft het niet op te zoeken. Maar er wordt een vraag in het midden gegooid en daarmee zou ik graag willen beginnen. Daar zegt de psalmist en hij stelt die vraag aan de Heer God: hebt gij iets gemeen met de zetel van het verderf, die onder schijn van recht onheil sticht? Dat is zo een van die vragen waarvan men zegt, daar hoef je geen antwoord op te geven. Het antwoord ligt eigenlijk besloten in de vraag zelf. Wordt met een geleerd woord te zeggen, dat is een retorische vraag. Dat is een vraag die geen antwoord behoeft. Natuurlijk heeft God geen gemeenschap met de zetel van het verderf. Maar wat zo belangrijk is, waar ik even de aandacht wilde op vestigen, dat is dat erbij staat dan die onder schijn van recht onheil sticht. En dat is zo erg. Dat die schijn van recht daarbij vermeld wordt. Als ik nu een titel moet plakken over hetgeen waarover ik vanmorgen met u wil spreken, dan zou ik het zo kort mogelijk willen houden. Zo'n lange titel kunnen geven ook, maar dat wordt niet veel te lang. Zware tijden, daar wil ik het even over hebben. En ik wil van de gelegenheid dat Jos kon vanmorgen niet spreken. Hij vroeg aan mij om een keer even te zeggen. Ik wil van die gelegenheid eigenlijk gebruik maken om, terwijl ik dat mag doen, om even toch het tekst van mijn hart te leiden, zodat je toch weet met wat ik bezig ben. Hoe dat hier van binnen eigenlijk omgaat in mij. Want ik maak me wel een beetje zorgen, eigenlijk. En ik denk dat er eigenlijk wel alle reden toe is. Dat we er ons allemaal een beetje zorgen in maken. De tekst waarover ik vanmorgen wil spreken is eigenlijk een tekst die we kunnen lezen in 2 Timotheus hoofdstuk 3. En je mag die gerust opslaan. Ik wil de eerste 5 versen van dat hoofdstuk lezen. En ik wil je bijzondere aandacht vragen voor vers 5. Als we dat straks, dat laatste versje lezen, omdat je daar toch een keer goed je aandacht zou willen bij bepalen. Want daar schrok ik een beetje van. Niet eenstaande dat ik zo lang al met die Bijbel toch omga, mag toch zeggen dat dat toch al van mijn jonge jaren is, nog voordat ik me niet kende, las ik toen ook al in de Bijbel. Ik heb dat al dikwijls gelezen, maar als dat zo'n tijdje geleden is dat ik dat gelezen heb, dan verschiet ik dat toch telkens weer opnieuw van dat ik zeg, is het eigenlijk zo erg? En een van de zaken waar ik dan altijd het meest van verschiet, dat is dat van dat versje 5. Maar we gaan beginnen bij het begin. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, heldhierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. En nu komt het, hè. Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. En dat nog iets, er staat een raadgeving bij, houd ook deze op een afstand. Dat verschiet ik dan altijd een beetje van dat laatste vers. En vooral omdat wanneer er staat, weet dat de mensen dan in het laatste, de mensen, ja, dat denk ik altijd eerst en vooral, die onbekeerde mensen, ja natuurlijk, hè, we kunnen ze daaraan ergeren, mateloos aan ergeren aan dat gedrag van die mensen. Maar vers 5 zet me met mijn beide voeten op de grond. Hij zegt, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Dat gaat dan toch wel over mensen die nu niet direct doen denken aan zo'n aangespoelde filosoof die nog in God, nog in zijn gebod gelooft. Het gaat over mensen die religieus zijn ingesteld. En als ik zei, ik wil u wel toch een keer het tekstje van mijn hart een klein beetje oplichten, dan heeft het daarmee te maken. Ik wil toch die zaken nog een keer overlopen, hoe dat die mensen met een schijn van godsvrucht er zullen aan toe zijn wat een innerlijke houding aanhaalt. En ik durf nu wel zeggen, broeder of zuster, hè, wanneer dat je zou merken dat ik hier iets zou zeggen, dat ik misschien beter dan een keer mijn hand op mijn hoofd leg en denk, kijk wie dat eronder staat. Dat je zou kunnen zeggen, ja maar jong, dat is net op jou van toepassing. Wel, neem rest de vrijmoedigheid om me daarvoor aan te spreken. Want ik denk dat de situatie ernstig genoeg is om ernstig met elkaar om te gaan en om onze verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van elkaar. Het laatste der dagen, die zullen nooit zo zeker de laatste geweest zijn als deze die we nu vandaag beleven, omdat ze aan die dagen vooraf gegaan zijn. Dat is één reden. Maar de Bijbel zegt dat het zware tijden zullen zijn. En dat wat er zo zwaar aan is, dat heeft niet alleen te maken met het volume, dat er zoveel aanbod is, maar dat heeft ook alles mee te maken met het feit dat die dingen zwaar op je maag blijven doorliggen. Als je die dingen hoort, leest en ziet, die voortdurend op je afkomen, dan kun je niet anders dan daar een zwaar gevoel van in je maag krijgen. Het zijn zaken die moeilijk te verteren zijn met de gezonde leer van Jezus Christus. Als je bedenkt dat een predikant zelfs juridisch vervolgd wordt, als die dat zeggen, dat de zonde van homofilie, dat een zonde is waarvoor je naar de hel kunt gaan. Dat ze dat voor zo iemand gaan aanvallen en vervolgen, dan mag ik toch wel zeggen dat moeilijk te verteren is, dacht ik. Het zijn toestanden die zwaar op het hart blijven liggen, veel inspanning vragen om het te kunnen verteren. Dat is wat de tijden zo zwaar maakt. En er zijn gevolgen. En die gevolgen zijn even zwaar en ernstig. Als je zware overtreding maakt in het verkeer, dan krijg je een zware boete. En er bestaat voor de zonde eigenlijk geen lichte boetes bij God. Zonde, er is maar één straf voor de zonde. En de straf daarvoor is de doodstraf. En daarom mogen we zo blij zijn dat we de Heer Jezus kennen, die tot schuldige lam van God is, die op de wereld gekomen is, die zelf geen zonde begaan heeft, maar die zo goed en zo vriendelijk is geweest om die schuld die wij eigenlijk, die zondeschuld die wij verdienen, om die op zich te nemen en om die straf in onze plaats te ondergaan. En puur juridisch gezegd is er geen enkele reden meer waarom wij opnieuw voor het tribunaal van God zouden moeten komen wanneer het proces achter de rug is. De straf is uitgesproken, de straf is voltrokken en Jezus Christus is gestorven daar waar wij verdienden te sterven. Dat staat als pijl boven water. En het feit dat Jezus is opgestaan heeft in feite alles te maken met het feit dat hij die zonde niet zelf gedaan heeft. Hij is totaal onschuldig en daarom kan de dood hem niet vasthouden. Kan de dood geen aanspraak maken op hem. Daarom moest de dood hem weer loslaten, dat hij kon opstaan uit de dood. En alleen, Romeinen 8, vers 1, voor hen die in Jezus zijn, die een plaats gevonden hebben in Jezus Christus, voor hen is geen verdoemenis. Voor hen is er geen oordeel niet meer. Oef. Blijf in mij, zegt Jezus. Nu, we laten we even stilstaan bij datgene wat hier allemaal opgestomd wordt. Om te proberen onszelf te onderzoeken of dat wij eigenlijk wel in het geloof staan. Ik sta hier vanmorgen niet lucht te geven over mijn verontwaardiging over andere christenen die schijnheilig zijn in mijn ogen. Dan haalt het mij niet om. Dat brengt mij geen stap dichter bij God, brengt mij geen stap dichter bij de waarheid. Het enige wat voor mij nuttig is, dat is dat ik mezelf onderzoek en kijk hoe is het met mij gesteld. Het zijn zware tijden. Mensen zullen zelfs zuchtig zijn, zegt Paulus hier tegen Timotheus. En zelfzuchtige levenshouding, dat is iemand die voortdurend in het centrum van zijn eigen welzijn, die daarin op bedacht is. Die houdt zich alleen bezig met de zaken waar hij beter van wordt. Zo zullen die schijnreligieuze mensen dan eigenlijk ook zijn. Geldgierig. Ze zullen een sterke begeerte hebben naar geld. Nu, ik denk niet dat we dan direct moeten gaan denken aan, dat, aan die weduwe met haar twee penningstjes. Ik denk niet dat zij daarvoor in aanmerking komt. De zelfzuchtigheid en geldgierigheid die worden ook genoemd als werken van het vlees. Het is niet meer een kwestie van het proberen te voldoen aan die elementaire levensbasisbehoeften, zoals eten en drinken en slapen, hè? Of geestelijke behoeften, dat je een beetje genegenheid moet hebben, dat je vaderliefde en moederliefde moet hebben. Het gaat niet over dergelijke dingen, het gaat gewoon over het egocentrisch ingesteld zijn. En dat komt tot uiting. Het zijn pochers. Nu vind ik het werkwoord pochen is wel negatief. Maar ik vind het bijvoorbeeld niet verkeerd om te gaan stoeven met zaken waarvan je kunt stoeven. Wordt ons in de Bijbel eigenlijk geleerd om te stoeven. Maar niet met onszelf. Maar om te stoeven met onze schepper. Om te stoeven met de Heer, prijs de Heer. Want Hij is goed. Want zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Maar mensen zijn voortdurend bedacht. En we moeten onszelf onderzoeken. In hoeverre dat op ons van toepassing is. Om te gaan snoeven met hun bezittingen, met hun afkomst. Met datgene waar ze trots op zijn. De mensen die vaak luidruchtig en onbedachtzaam spreken. Een groot sprekerij doen. En uiteindelijk leert de Bijbel dat dat gewoon zwetsen is. Nu, mensen zullen ook vermetel zijn. En de vermetelheid, ja, die blijkt uit de manier van aanpakken. Als je weet, de slang is het dier waarmee dat je voorzichtig moet zijn, zeker als een hersen is. Je moet dat zomaar niet pakken, gelijk een saucis, hè. Dat is oppassen geblazen. Nu, de mensen die gaan de vrees, de natuurlijke vrees, die gaan ze niet meer hebben. De manier waarop ze met elkaar omgaan, zal brutaal zijn. En dat is dan meer dan vrijmoedig. Je kunt zeggen, ja, je kunt bescheiden omgaan met elkaar, je kunt te bescheiden zijn. Hè? Maar je kunt vrijmoedig zijn, maar je kunt zodanig vrijmoedig zijn dat we eigenlijk beginnen spreken over brutaliteit. En brutaliteit, ja, dat is dan we toch niet kwetsen. Wanneer iemand op een stoel met drie poten zit, dan kun je hem wel jammer vinden dat dat er, en zeggen, die stoel trekt op niks. Want een stoel hoort vier poten te hebben. Maar dan, om duidelijk te maken dat die stoel niet deugt, dan hoef je dan eigenlijk die stoel niet van onder zijn gat te stampen. Hè? Er zijn manieren waarop dat je dat kunt doen. En zeker wanneer je zelf op een stoel zit met maar één poot, hè? Want dat is ook nog dikwijls een keer het geval. Hè? Maar het geen respect hebben, het grof zijn, vaak meedogenloos omgaan met elkaar, daaruit blijkt toch vermetelheid. Hè? Nee, ik spreek hier niet over wereldse mensen, nee, ik spreek over mensen met een schijn van godsvrucht. Dus als je die gebeden van die mensen hoort, dan zou je wellicht wel amen kunnen opzeggen. Jezus spreekt op een bepaald moment van, doe maar wat ze zeggen, maar volg een voorbeeld niet na. Maar wat dan ze zeggen, doe dat. Zie, er is een verschil. Nu, kwaadsprekers, zo zullen die mensen zich laten kennen. Als mensen die graag het kwaad, en het gaat hier niet over, is het nu echt kwaad of geen kwaad, nee, laten ze ervan uitgaan dat het kwaad dat ze zeggen echt gebeurt, ze gaan het in het daglicht stellen. Als ingewijden. Ja, maar moet ik een keer vertellen hoe dat eigenlijk in elkaar zit? Hé? En boop, ze zijn een beetje van dit en van dat. Nu, Ik denk wel over zo'n dingen, over zulke zaken spreken, dat we wel goed begrijpen waarover dat het gaat. Maar we spreken over die zaken die zwaar zijn in die eindtijd, hè? In die laatste dagen. Ongehoorzaam aan ouders, als ik dat uitspreek, dan denk ik dat je moet opletten waar dat je dat zegt, want dan gaan mensen kunnen reageren en gaan zeggen, van wat planeet zeg je, hey, wie doet er nu wat als zijn vader en zijn moeder zegt, die doet toch de hoesting. Maar dat is eigenlijk onwil, een innerlijke houding van het niet willen luisteren, het niet willen opvolgen van aanwijzingen van mensen die het goed met je voor hebben. Dat mag ik toch wel zeggen, als je een echte ouder bent, dat je het toch goed voor hebt. Het heeft zeker ook te maken met onze gehoorzaamheid ten opzichte van God. Staat hij er nu wel degelijk ongehoorzaam aan ouders, maar die ongehoorzaamheid in die laatste dagen ten opzichte van de geboden van de Heer, die is toch ook enorm toegenomen. Ik hoor heel weinig, en ik bedoel dat niet hier nu als een verwijt naar onze gemeente toe, maar ik hoor heel weinig aanmaningen om de gehoorzamen van de geboden van de Heer te gehoorzamen. Gewoon doen wat de Heer zegt. Ondankbaarheid. Dat is toch het niet erkennen van de goede zaken die gedaan worden aan ons. We vinden het allemaal normaal dat we gezond zijn. We vinden het normaal dat we beschermd zijn. We vinden het normaal dat we op 10.000 meter hoogte aan 1.000 per uur vliegen van het ene continent naar het andere continent. Maar het mag niets gebeuren, hè. Want als er iets gebeurt, dan is er God. Waar waart gij? Waar staat? Zeg ik wanneer? Wat trekt dat? Ja, maar nee. We zijn in de laatste tijd en we zijn ondankbaar. We proberen nog altijd te danken zoveel mogelijk. En ik ben me ervan bewust, het is niet omdat we voor het betatten en de soep danken, dat we dankbare mensen zijn. Ik denk, er zijn enorm veel zaken. Zoveel zaken dat we eigenlijk zonder ophouden zouden kunnen danken. En daartoe roept de Bijbel ons toch op. Om dat te doen. Niet om erover te spreken, of een keer een schone preek te geven, en dan verder voor de rest er niet meer naar te kijken. Nee, om het echt ter harte te nemen. Maar het is wel een kwestie van het waarderen. En ik vraag mij af, als uit hetgeen wij dagelijks doen, geen dankbaarheid blijkt, wat is dan eigenlijk de waarde van het sterven van Jezus voor ons persoonlijk? De waarde, dat is enorm. Maar wat betekent het echt voor ons, als we de Heer niet echt kunnen danken daarvoor? Wat nog zwaar zal zijn, dat is dat mensen zich onheilig gaan gedragen. Bij andere woorden, het zal van langzaamaan meer en meer erop gaan gelijken dat er geen verschil meer is tussen wereldse mensen en tussen die gelovige mensen. Omdat die innerlijke deugden van Jezus Christus, die waartoe wij opgeroepen worden in de Petrusbrief, voeg bij uw geloof kennis, matigheid, leidzaamheid, broederliefde. Omdat die dingen niet meer gemerkt worden. Die inzet is er niet meer. Er wordt nog wel een keer over gesproken, maar er echt naar verlangen en zich naartoe uitstrekken. Ik denk dat dat een van de zaken is waar een christen normaal moet bezig zijn. En waarvan je eigenlijk altijd maar minder en minder geneigd bent om die dingen te doen. Gewoon door het feit dat er niet meer over gesproken wordt. Ik vind het zo jammer dat we in de laatste dagen die toestanden meemaken. Dat het niet meer duidelijk is dat wij een apart gezet volk zijn. Een apart gezet volk om dingen te doen, te zeggen, te ondernemen in de naam van Jezus Christus, ter ere van God. Het is dan ook niet moeilijk als je statistische gegevens krijgt, dat je dan dingen ziet in statistieken waarvan dat je echt angst zou krijgen. Het staat dat we onze lichamen niet moeten overgeven aan losbandigheid. En dan bedoel ik nog niet alleen alleen maar dat wat al erg is, maar we moeten alleen nog maar eens zien naar het aanbod dat er tegenwoordig is om te zondigen. Ik denk niet dat we nu meer zondigen of erger zonden doen dan vroeger, maar de mate waarin het gebeurde en het aanbod om er deel aan te hebben is nog nooit zo groot geweest en zo gemakkelijk geweest als de dag van vandaag. En dan breekt mijn klomp als ik hoor dat er christenen zijn die gemakkelijk kunnen het surfen op het internet naar pornosites combineren met christen zijn. Ik vind dat dat niet kan. Sorry. Dat we problemen hebben. Dat we strijd hebben met zonde. Ik denk niet dat er één kerk is die echt zich de waarachtige kerk kan noemen. En dan zeggen we hebben geen strijd. Dat we moeten strijden tegen de zonde. Alle zeven die gemeen. Nee. In Openbaringen 2 en 3 die daar die brief krijgen. Daar wordt gezegd op het einde van elke brief. Die overwint. Zo, dus er is een strijd. He? Maar in het laatste der dagen zal het een enorm zware strijd zijn. En dan denk ik dat we als we onszelf willen onderzoeken, zonder ons te ergeren aan een ander, hoe erg het ook is, denk dat we onszelf moeten heel openhartig durven in de ogen kijken en zeggen, en hoe is het met u? Hoe is het met mij gesteld? In hoeverre ben ik al besmet met die dingen in de wereld? Mensen zullen liefdeloos zijn. En liefdeloos, dat wil zijn zonder liefde. Gevoelloos. Koud. Kel. Onbarmhartig. En toch zie ik, het is nog nooit geen tijd geweest waar ze mensen zo hartelijk met elkaar omgaan. Maar broeder, maar zuster, wat ben ik blij dat ik jullie keer zie allemaal. En met Valentijnse hadden we zeker een baks gekregen. En dit en dat en allemaal. En ik ben daar niet tegen hoor. Hoe meer baksjes, en voor alles gemeend is. He. En daar is dat een landverband leidt. He. Het is die schijn van, ik zie u graag, die direct opgewekt wordt in onze cultuur. We vinden het zo normaal om geschenkjes te geven aan elkaar en om geschenkjes te krijgen, maar in hoeverre is dat nog allemaal gemeend? Echt. Nu, in het laatste der dagen, er zijn nog nooit zoveel geschenkjes geweest, gegeven geweest als nu hier in onze kant, ik bedoel langs die kant van de wereld, hè. Ik bedoel niet over de hele wereld. Maar dat heeft te maken met liefdeloosheid. Hè? Trouweloos. Denk, het grootste voorbeeld van trouweloosheid is Judas. En de manier waarop dat hij dat doet. Hij verraadt Jezus en wil het nog niet eens ten overstaan van zijn mede-apostelen en ten overstaan van de Heer geweten hebben. Hij begroet de Heer met een kus. Ah, ben ik hier ook geen meester? Hoe ben ik? Nee. Sinds het moment dat ze komen aanhouden, ben ik hier ook. He? En moet dat niet? Trouweloos. Trouweloos en hypocrisie gaan hand in hand. Dan zijn er nog een groep mensen die lasteraars genoemd worden. Dan denk ik dat het niet meer alleen gaat om het kwaad van anderen in het daglicht te zijn, maar dat het ook gaat om er nog een schepje bovenop te doen. Om er een eigen en draai aan te geven. Om een leugen te vertalen over iemand. Oh, maar ik weet het wel, een gelichte bron. Dat is dan meestal de mens zelf. Dat ding toch niet pluis is op de gratis, hè? Ja, het is wel een broeder, hè? Mogen ze toch beter eigenlijk niet te veel met hem omgaan? Ze zou toch beter eigenlijk niet gaan luisteren naar zijn preek? Ze zou toch beter toch een andere oplossing zoeken? Het zou beter zijn voor u. Zijn er geen luisteraars? Mensen die zo te werk gaan en u zegt, ja, broeder, en dan achter de rug op die manier handelen. In hoeverre hebben wij daar deel aan? Dat is mijn vraag. Hè. We kunnen ons herinneren aan gelijk wat situatie, maar vanmorgen gaat het mij er alleen om, als ik hier straks aan de tafel van de Heer mag deelnemen, in hoeverre ben ik nu zuiver op de graad? In hoeverre is dat op mij van toepassing? Want het is toch duidelijk dat wij gaan moeten serieus uit ons pijp komen om te zorgen dat we niet meegezogen worden in het spoor van die toestanden. Hè. Mensen gaan ook onmatig zijn. Ik denk dat wij, vooral hier in het Westen, op dat punt zeker voor niets of geen enkel, of niemand of geen enkele generatie moeten onderdoen. Onze buitensporige manieren van leven, waar we zelf vaak de dupe van zijn, en ik weet waarover dat ik spreek, want ik heb ook al alle moeite naar weg gehad, die in de rayon hang, van de kledingzaken, hè, van moeite, hoeveel, 58, tot aan de moot 52 of zoiets. Maar het is de roermaat, het is om, je kunt ermee lachen, maar in feite, het is schandalig dat moet zijn, hè. Vind je dat niet? Is dat niet echt jammer? Nu, onmatigheid werkt heldgierigheid in de hand. Hé. Want je gaat nooit, je hebt nooit genoeg voor jezelf. Het leven is meer dan eten. Het leven is meer dan gewoon maar tevreden zijn met de zaken voor één dag. Maar onze meester leert toch, maak je geen zorgen, vergader niet je schatten op de aarde. He? Dat is toch de meester worden die we beleiden, dat we zeggen dat we geloven, dat we willen volgen. En waaruit blijkt dan eigenlijk dat zelfverloochenen? Als we altijd maar onszelf centraal stellen in wat dat er gebeurt. Oh jongen, wij hebben vergeving, wij hebben toegang, wij zijn gezegend met al de geestelijke zegeningen, wij hebben alles. En kan ik het nu alle voldoende aperitief? Zie, hoe dat God me ziet. Maar op die manier is dat niet bedoeld. He. De bedoeling is dat je niet staat te stoeven. En dat je van je overvloed meedeelt aan je broers en zusters die je kunnen gebruiken voor serieuze dingen. He? Goed. Mensen zullen onhandelbaar zijn. Dat is weigeren van zich te laten leiden, die eigenzinnig, die koppig zijn. Ik denk dat we hier voor een heel groot stuk toch kunnen verklaren waarom dat er ook zoveel verdeeldheid is onder groepen van mensen die een schijn van godsvrucht hebben. Er zijn ook mensen afkerig van het goede als we zo ver geëvolueerd zijn dat we ons niet meer goed op ons gemak voelen wanneer dat we geconfronteerd worden met goede zaken in het leven. Bijvoorbeeld, er worden goede dingen gezegd van iemand, dat we niet direct beginnen alles te relativeren en jongen, ja, maar moet niet overdreven, nee. Want eigenlijk dit en dat. Zo. Het is een innerlijke houding. En ik denk, het gaat toch over niets anders. Als je nu de Bijbel leest en de prediking van de Heer Jezus neemt, er zijn andere zaken die ook aan bod komen, maar een heel groot stuk van het onderricht dat we in de Bijbel krijgen heeft toch alles te maken met onze innerlijke houding tegenover onze schepper, tegenover elkaar, tegenover onszelf ook. Nu, afkerig van het goede mogen we niet zijn. We mogen ons niet ziek voelen wanneer dat er eerbare zaken naar voren gebracht worden, wanneer er betrouwbare zaken gezegd worden, Wanneer dat er dingen gedaan worden die stichtend zijn. Dat we niet altijd direct die negatieve instelling hebben om de zaken in een negatief daglicht te zijn. Ik denk daarbij achterdochtigheid is eigenlijk niet 100% zuiver. Ik lees als Paulus het over de liefde heeft, dat op een bepaald moment zegt, de liefde denkt geen kwaad. Dus we moeten onszelf toch ook daarop betrappen, dat we niet altijd direct in alles het kwade moeten zoeken. Maar dat het goede moeten zoeken. Mensen zullen verraderlijk zijn. En verraderlijk zijn, dat is met een big smile, zo lang zitten wachten, totdat je uiteindelijk zegt, en nu wat hem zijn. En dan stel je een vraagje, en de persoon even in verwarring, en dan denk je, zie wat hij, ik heb aan mij. Het was geen dat ze het met Jezus probeerden te doen, hè. Die Joden, die altijd naar hem kwamen, om hem op de proef te staan, om te kijken, of ze hem niet konden betrappen op een foutje, voor hem dan in belachelijke te staan, en te kunnen, dat is verraderlijk zijn. Nu, ik denk als wij naar elkaar luisteren, dat we niet meer bedacht zijn om foutjes te vinden bij elkaar. En dan, als we denken, ja, nu hebben we hem, zo als heel, ja, over met zo'n meneer van, nu heb ik gewonnen. Nee. Die persoon schaalt maar te zetten met een opmerking of een vraag. Ik vind dat verraderlijk. Mensen die roekeloos zijn, die onbezonnen risico's nemen. Ik ga mijn gedacht zeggen, en dat er gebeurt wat dat er wilt, ploft een boel, dan ploft een boel. Oh, dacht dat we zo bezorgd waren om de zieltjes. We gaan al die mensen samenkomen als de boel ontploft. Zie, die innerlijke houdingen heeft er alles mee te maken. En dat is geen waar ik vanmorgen met u wilde over nadenken. Hetgeen waar ik mij, waarvan ik zeg, ik bekijk mag rustig een keer, mag weten waarmee ik bezig ben. Dat is mijn bekommernis. We moeten niet roekeloos zijn. We moeten ook niet opgeblazen zijn, want dat is ook een van die manieren die gaat specifiek in de laatste dagen zwaar bij veel mensen op de maag liggen. En terecht. Want opgeblazenheid is toch niets anders dan oogmoed. Misplaatste trots, verwaandheid, ten onrechte fier zijn, ten onrechte een hoge dunk hebben van onszelf. Ja, maar weet ik wel, wat zijn wij zonder de genade van God? We moeten onszelf niet indenken of inbeelden dat we belangrijker zijn dan iemand anders. Want als we dat denken, dan zijn we opgeblazen. En er staat hier ook nog meer liefde voor genot dan voor God. Ha. Alles staat er in het teken van zelfvoldoening. Heb je al een reclame gehoord waar iemand anders voldoening van heeft? Ah, koop een Coca-Cola, want uw vrouwtje drinkt zo graag Coca-Cola. Oh, mijn vrouw wil graag Coca-Cola, koopt ze weer de winkels in dat ze er koopt. Hè? Dat is de reactie. Jij moet in de iced tea drinken. Jij moet rijk worden. Jij moet met in een schone chiquinotto rijden. Verstaat? Allee, meer liefde hebben voor genot dan voor God, natuurlijk. Want die twee gaan niet samen. Als we God van harte lief hebben, dan gaan we zijn zoals Hij is. En dan wil Hij zijn? Oké, dan bidden we daarvoor. Dan zeggen we, Vader, kijk een keer hier, ik zit hier met een zonde. Ik zou willen worden als een kind van u, die de naam kind van God waardig is. Ik zou willen worden like Jezus Christus. Ik wil hem dat u mij die liefde heeft, dan dingen kan doen die in uw ogen wel gevallig zijn. Nu, de schijn van godsvrucht is gezegd, een schijn hebben van iets, als je zo naar die schone films kijkt, die grote die grote, ik denk zo aan die films en zo, ik kan er op geen naam komen, maar van die Romeinse dingen en zo, met al die grote scenario's en je weet wel wat ik bedoel, hè? Dat is maar karton, hè? Dus ik denk toch niet dat dat allemaal zo'n pilaren zijn en dat dat allemaal echt is. Dat is maar een scène, dat is maar decor. Dat is niet echt. Van de buitenkant ziet dat toch perfect uit. Maar als je achter het toefje kijkt, zeg je oei. Zelfs als er hier een teen stukt, poef, ligt een boel op zijn hand. Wel, een schijn van godsvrucht. Langs de buitenkant ziet er allemaal perfect en goed uit. Totdat je met die dingen geconfronteerd wordt. Het is maar goed, he, dat we er, voorzichtig is dan, een onderscheid kunnen maken tussen datgene wat echt is en datgene wat vals is. He. Maar de mensen halen het alleen maar om de schijn, hoor. Als ik het maar hoe overkomen, als ik het maar hoe imago heb, als de mensen maar goed van mij denken, als ik maar sympathiek ben in de ogen van iedereen, als ik goed scoor, hè, en ik ga al de schoonste dingen van mij op Facebook zetten. Dan ziet iedereen dat, hè? En dan weet iedereen dat, hè? En dan kunnen ze zien, wel, ik ben schone mens, kijk, ik ben geslaagd, hè? Dat is toch de bedoeling die erachter zit. Hè? Nou ja, goed, iedereen doe maar, hè? Maar de schijn hebben van godsrecht. Dat is toch een ernstige zaak. En dat ernstige is, wel, dat dacht ik te hebben benadrukt al, in vers 5 staat, zijn twee dingen die je kunt doen. Je moet niet aansturen op een totale breuk, want wij kunnen ons ook altijd vergissen. We moeten ook liefde hebben en met iedereen vrede houden, voor zoveel in ons is. Maar ik denk dat er een serieus probleem is, om samen de Heer te kunnen dienen. Gewoon omdat wanneer God, we voor God werken, de zegen van God niet kan rusten op datgene wat gedaan wordt onder een schijn van godzaligheid en godsvrucht. En we willen toch resultaat. We willen toch resultaat. Wel, het is natuurlijk een kwestie van het individuele geweten. Maar als ik bid, zoals de Heer Jezus zegt, en verlos ons van de boze, wees aan mijn rust, dan bedoel ik niet alleen de duivel. Ik spreek voor mezelf. Als ik zeg verlos me van de boze, dan is dat door van mijn oude natuur, mijn oude ego, en ja, tegelijk ook van uw oude natuur. Want al wat oude natuur is, he, door mij valt geen zee te bevaren. Het is maar één natuur, het is de goddelijke natuur, die echt onze sympathie verdient en onze aandacht. Goed, ik ga afronden. Namelijk, het is een kwestie van het individuele geweten. In de tweede brief van de Korintiërs zegt Paulus, stel jezelf op de proef of je wel in het geloof zijt. Onderzoek jezelf of zijt je niet zo zeker van jezelf dat Jezus Christus in u is. Want anders zijt gij verwerpelijk.